voor de Nederlandse Veiligheidsdienst. Dankjewel. Goedemorgen allemaal, Shabbat Shalom. Zo, we zijn in Snits en het is altijd mooi om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging om hier te komen en te mogen spreken. Wat we willen gaan doen, we hebben de drie gedeelten voorgelezen gekregen en daar gaan we het uiteraard met elkaar over hebben. Maar ik wil jullie heel graag de volgende vraag stellen. Heeft een mens echt een vrije wil? Kan een mens eigen keuzes maken? Nou, ik heb vanmorgen besloten om een pak aan te trekken en ik had de keuze uit drie pakken en het is deze geworden. Ik had de keuze uit een ongeveer oneindig aantal stropdassen en dat viel aan mij en het is toch deze geworden. Waarom heb ik hiervoor gekozen? Ja, ik denk, nou ja, weet je, Friese zijn serieuze mensen, laat ik een serieus pak aan doen. Dus een vrije keuze. Dan zeg je, maar er bestaat helemaal niet zoiets als een vrije keuze. Echt een vrije keuze? Zou ik hier in sportkleding of in een judopak zijn komen? Nee, die keuze heb je niet echt. Dat is niet handig bestaan. Waarom ik dit zeg? Omdat in het stuk wat wij gelezen hebben, dat is, of de stukken die we gelezen hebben, er zijn een aantal zaken die daarin opvallen. Bijvoorbeeld deze, uit Exodus, wat we gelezen hebben. Het volgende, het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt, er zal iets belangrijks gaan gebeuren, wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen, de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde, van de eerstgeborenen, van de mens tot de eerstgeborene van het vee toe. En dan staat er, daarom zegt die vader dan tegen zijn zoon, offer ik aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. En dit, zo mooi, dan kom je in Israël, dan zie je dat ook. Dit zal u tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen hebben. We kennen wel die prachtige dingen die mensen om zich voelen. Bij de klaagmuur komt en dat zal men omdoen, want de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En het gaat nu om het zinnetje, want toen de farao zich verhardde. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Opmerkelijk dat in bijvoorbeeld de Romeinenbrief er wordt gesproken dat God verhardt wie hij wil. En precies rond die farao, en we hebben ook gelezen uit het Jeremia, waar ook het nogal wat gebeurt, waar nogal wat gebeurt met Egypte, Mitraïm in het Hebreeuws, van hoe zit dat eigenlijk? En hoe zit dat nou met, en dat is de vraag, die farao. Hoe actief was die man? Die man die maakte een aantal eigen keuzes. Maar hij werd ook verhard. Zijn hart werd verhard. Ze zeggen, nou dat is dan heel vervelend voor die farao. En die man was ook kansloos. Want ja, zijn hart werd verhard. En wat is nou de relatie tussen de vrije wil van de farao en het feit dat God zijn hart verhardde? En dat vind ik belangrijk. Dus daar heb je de enige vrijheid in om eruit te kiezen. En dus ben ik eens gaan kijken naar wat er nou over staat, als ik dat gedeelte in Exodus er dan even bij pak. Ik heb bij me de herziene statenvertaling. En ik kijk van wat er nou staat over dat monumentale gedeelte in de Bijbel, waarbij God, we hebben ook gelezen in de 10 woorden, waarbij God wordt ons gepresenteerd als de bevrijder. Ik heb je bevrijd uit het diensthuis. Hè? Ik heb je daaruit uitgeleid. Onze God is de bevrijder. Niet alleen maar werkelijk de bevrijder. Wat de Bijbel zegt, en die door de zoon is vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Dan weten wij dat in bijvoorbeeld hoofdstuk 7 van Exodus, daar wordt gesproken over die eerste plaag die gaat komen. En daar wordt dan water in bloed veranderd. Maar, nou staat daar precies voor in hoofdstuk 7 van Exodus, in vers 12, nadat Mozes zijn staf op de grond heeft gegooid die een slang wordt en daar weer oppakt en het weer een staf wordt, want ieder wierp zijn staf neer, de tovenaars van Egypte, en ze werden tot slangen, maar de staf van Aaron verslond hun staven. Ze kunnen ook iets buitengewoons doen, maar het blijkt dat die staf van Aaron de andere staven verslond, en dan staat er het volgende, het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. God had het al voorspeld aan Mozes. Dit gaat er gebeuren. Dat vind ik altijd heel bijzonder, hè, dat Mozes de opdracht krijgt, de man tegen wil en dank, die helemaal geen zin had in deze missie. Van Heer, zend een ander, hè. Ik ben zwaar van tong, het is niet mij gegeven om zo goed te spreken, en dan gaat de Aaron met hem mee. Maar dat God dus zegt, ik breng je in een proces waarin je zal ontmoedigd worden, maar ik wil dat je stap voor stap met mij verder gaat. Ik vind dat ook een prachtig beeld eigenlijk van ons leven. En zeker als we straks terugkomen over Jeremia. En Jeremia is denk ik wel de meest ontmoedigde man van heel de Bijbel. Jeremia die te horen krijgt van, ik zend je naar het volk. Waarschijnlijk begonnen met preken zo rond 592 voor Christus, 586 voor Christus zal Jeruzalem vallen, hè, in de wegvoering van Nebukadnezar, daar hebben we ook iets van gelezen. En precies in die tijd, vlak voordat iets heel onherroepelijks, tenminste 70 jaar zal het gaan duren, gaat beginnen, dan wordt een nog jonge man op pad gezonden om te gaan vertellen tegen het volk van je moet dit doen en je moet dat doen. En God zegt er meteen bij, en ik zeg het meteen, je moet het vertellen, maar niemand zal naar jou luisteren en ze zullen nooit iets doen met wat jij zegt dat ze moeten doen. Dat vind ik helemaal een boeiende. Ik werd in 1985 beroepen door de Vrije Evangelische Gemeente in Antwerpen. Achteraf bezien, echt fantastische tijd gehad, bijna 7 jaar, onze jongste zoon is nageboren. Mijn vrouw gaf les op de Tachkemoni-school, een Joods-Israëlische school. Het was heel bijzonder allemaal, kwam in contact met diverse Joodse mensen. Ben je daar dus in Antwerpen. En de contacten met de Joodse mensen, dat was ja, echt ongelooflijk mooi, moet ik zeggen. Maar voordat we dus daar kwamen, zei het al, werd ik beroepen. En ik weet nog goed dat de eerste keer dat ik in Antwerpen sprak, dat er meteen 3 dames flauw vielen. Ik was een stuk jonger toen, nee, maar het was gewoon in die zaal in die zaal was het nogal erg warm. En de tweede keer viel er maar 1 persoon flauw. Nee, maar het was serieus. Het moest hier met de ventilatie gebeuren. Ja. Het was zo dat ik werd dus beroepen, en samen met mijn vrouw was er natuurlijk bij, door de oudste van de gemeente. Moest je voorstellen, hadden gezegd, Kees, we zouden het fijn vinden dat je zou komen. We willen dat je gaat spreken, bijbelstudies doen, maar we zeggen er meteen bij, er zal nooit iemand iets doen met wat jij zegt, ze zullen luisteren naar je preek, maar ze zullen er nooit iets mee doen. En ook met je bijbelstudie zullen er nooit iets mee doen. Wat had ik dan gezegd? Sorry jongens, dan ga ik dan een snits, hè. Ik bij wijze van spreken dan. Maar dit is de missie van Jeremia. En hij doet het. Hij doet het. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat God zegt, Jeremia, ik kende jou al voordat je geboren was. Zoiets waar. Met andere woorden, ik weet dat er op je af gaat komen. Ik vind het zo mooi. En zoals ik bij, ik weet niet hoe je dat allemaal precies moet voorstellen, maar ik zou graag, als ik bij de Heer mag komen, de eerste 1000 jaar met Jeremia bijpraten of zo. Maar ik bedoel het echt niet oneerbiedig, in tegendeel, ik bedoel het zeer eerbiedig. Maar weet je wat ik zo mooi vind, dat u en jij en ik leven in de tijd, van de dingen die hij profeteerde, we zien ze voor onze ogen gebeuren. Er ging 2500 jaar over. God is trouw aan zijn woord. Waarom ik het zeg? Omdat als het erover gaat, dat Mozes moest doen. Het was een heel ondankbare missie en er zouden 10 plagen komen. Ik had het over dat de farao staat er, hij verhardde zijn eigen hart. Het wordt gezegd, bijvoorbeeld, dat is de eerste keer dat het staat, in hoofdstuk 7 vers 22. En dan staat er dat vissen en de Nijl stierven, de Nijl stinkt, er was bloed en hele land. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezeringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hem zoals de Heer gesproken had. Wie verhardt hier zijn hart? Hij doet het zelf. We lezen het in hoofdstuk 8 vers 15. Daar staat, toen u de farao zag dat er verlichting was gekomen, maakte hij zijn hart onvermurwbaar, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heer gesproken had. God had het voorspeld. Er staat dat hij zijn eigen hart onvermurwbaar maakte. Dat was zijn verantwoordelijkheid. Dit was wat hij deed, terwijl zijn land afgebroken wordt. In vers 19 van datzelfde hoofdstuk Het hart van de vader overhardde zich. Dat is ondertussen de vierde keer. En in vers 32 van het achtste hoofdstuk, weer staat erbij, maar de farao maakte ook deze keer zijn hart onvermurwbaar. Hij liet het volk niet gaan. Dit is zijn activiteit. Hij ziet voor zijn ogen wat er gebeurt. En hij besluit om zijn hart te verharden. En dit gaat zo door. En als ik goed heb geteld, dan is het dus 6 keer dat er staat dat hij zijn eigen hart verhardt. Bijvoorbeeld in vers 7 van hoofdstuk 9. Maar het hart van de farao bleef onvermurwbaar en hij liet het volk niet gaan. En dan in dat hoofdstuk 9, nogmaals verachtend aan wat we gelezen hebben, dan staat er het volgende, na de 6e plaag over de zweren, dan staat er, de magiërs, die moeten het hier opgeven, die kunnen vanwege de zweren niet voor Mozes staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren. Heel het volk heeft de meest afschuwelijke zweren. En dan staat er, vers 12, maar de Heere verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals hij tot Mozes gesproken had. Na 6 keer dat hij de keuze maakt, ik doe het niet, terwijl het land voor zijn ogen te gronden gaat, dan komt er een, als het ware, bovennatuurlijk iets bijna zijn God. En nu grijp ik in. Dus je kunt niet zeggen, ach, die man was kansloos. Nee. Hij maakt keuzes. En dan blijkt dat God op die fatale keuzes inderdaad kan gaan ingrijpen. Sterker nog, er staat dat op een bepaald moment God iedereen van de Egyptenaren het hart verhard van zijn raadslieden en dergelijke. Dat hij dus 7 keer in totaal gesproken heeft hij zijn eigen hart verhard. En een aantal keren dat God zijn hart verhard. En we hebben dan gelezen dat indrukwekkende hoofdstuk 10. Waar het er uiteindelijk op neer zal komen. Dat definitief gaat gebeuren wat de geschiedenis van de mensheid veranderd heeft. En dat is de uittocht uit Egypte. Overigens, jullie weten misschien dat één van de plagen, dat is namelijk de 8e plaag, is een plaag met sprinkhanen. Die heel het land bedekken. Ik heb afgelopen week, even kijken, er staat een glas water, dacht ik. Nee, maakt niet uit. Ik kan het ook zonder water doen. Nee, maar het is, oké, nou prima. Afgelopen week zag ik beelden uit Mekka. Heb je het gezien, hè? Indrukwekkend, met sprinkhanen. En ik wist niet dat kakkerlakken konden vliegen. Maar vliegende kakkerlakken. Het was ongelooflijk wat daar gebeurde. Weet je, en ik zeg dat omdat ik inderdaad denk dat wij in tijden leven die zeer bijzonder zijn. Om allerlei redenen. Je kunt van de week was ook een niet al te rustig week in Nederland om allerlei redenen. Tot en met opmerkelijk onze minister-president die zei dat hij het liefst zelf de radar uit in elkaar zou slaan. Geweldig.
Nee. Fijn, dankjewel.
Er is van alles gebeurd. En ik denk inderdaad, toen ik die beelden zag daar uit Mekka met name, dat ik denk van wat is bijzonder de tijd waarin we leven. Tegelijkertijd heb ik door Gods genade regelmatig gesprek ook met jonge Turken en Marokkanen door een aantal hobby's van mij, zoals met sporten, met auto's en motoren. En ik heb er een diepe passie en een compassie voor en mee om hen juist te spreken over de Heer Jezus Christus. Maar er gebeuren zaken die, denk ik, ons ook tot vreugde mogen stemmen. We hebben het gelezen met elkaar. Nogmaals dat bijzondere gedeelte dat uiteindelijk na de 10e plaag er inderdaad het moment is gekomen dat het zo zal zijn dat het volk hen inderdaad, dat even een goede gedeelte erbij pakken, dat inderdaad de farao hen zal laten gaan. Maar we hebben het stuk gelezen bij hoofdstuk 10, dus wij moeten ook ons daaraan houden. Maar we gaan nog eens kijken naar wat er staat, wat de Heere God gezegd heeft. En dat vind ik een opmerkelijke zin. Het zal gebeuren als uw zoon u dingen vraagt. En daar wil ik dan het eerste stuk mee afsluiten en dan naar het andere gaan. Er wordt gesproken over als je zoon dat aan je vraagt. Dat is een aantal keren wat je tegenkomt in de Bijbel. Als je zoon je vraagt, bijvoorbeeld later met het oversteken van de Jordaan, vele jaren later. Dat je zoon je vraagt, wat betekenen die stenen? En hier in het stuk wat wij gelezen hebben, tot 2 keer toe wordt er over gesproken dat je zoon je wat vraagt. En dat vind ik opmerkelijk. Mijn vrouw en ik, wij hebben 3 zonen gekregen. Ondertussen alle 3 getrouwd, 3 kleinkinderen. En onze zonen zijn eigenlijk nog heel jong, zijn ze tot bekering gekomen, kan ik wel zeggen. Echt nog heel jong. En de Heer Jezus heeft hun hart vertrouwd. Ze hebben, toen ze zo'n beetje in de puberteit kwamen, toen ze zo richting de 18 gingen, boven de 16 in elk geval, alle 3 besloten om de dingen van God eigenlijk los te laten. We hadden de afspraak dat zolang zij bij ons in huis woonden, moesten ze op zondag 1 keer naar de kerk, dat werd uiteindelijk de hervormde kerk, konden ze uitslaan, want die hadden diensten om 5 uur. En alle 3 waren ze heel ver bij God vandaan. En dat was een moment, dat wil ik dan ook maar liever in alle eerlijkheid vertellen, dat ik zelf aan mijzelf en alles begon te wanhopen. Ik was quote-unquote succesvol, ik was hoofdnazorg bij de EO, ik kwam op televisie en dit en dat en zus en zo. En ik werd een soort van min of meer bekende evangelische Nederlander. En ik sprak dus ook in jeugddienst en dan dacht ik wou dat mijn zonen waren zoals die kinderen die ik daar tegenkwam. En op een gegeven moment, ik weet nog goed, ik had secretaresse Liedeke, die heeft mij vaak met een tekst geconfronteerd, dus als de tekst, en zei ze, Kees, je weet wat de Heer Jezus zei, tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij vrucht voort. En ik moest door een heel pijnlijk proces om te ontdekken, Heer, ik kan het niet. Ik kan dit niet. Het was wel zo dat mijn zonen mij nog altijd vragen stelden en de relatie was wel goed. Aan de andere kant dreef hij ontzettend uit elkaar. En ik merkte dat ik kwam in een houding van, heeft iemand jullie de vuilnisbak buiten gezet? Nee. Oh, moet ik het weer doen? Heb je de hond uitgelaten? Nee. Oh, kan ik het weer doen? Weet je, je komt in een soort hele negatieve spiraal terecht. Mijn zonen bleven wel heus met me praten. Ze stelden mij ook wel vragen. En ik weet nog wel dat als ik dan bijvoorbeeld het programma voor de BBC Top Gear zou gaan bekijken. En ik had mij volledig geïnstalleerd en alles was koek en ei en dit en dat. Dat echt mijn oudste zoon naar me toe kwam echt vroeg van, pa, waarom eigenlijk geen seks voor het huwelijk? Moet je daar nou over beginnen? Top Gear. Oké, ding uit, weet je wel. Hij stelt mij een vraag. Ben ik in een situatie dat mijn, in dit geval mijn zoon, heb ik nummer 3 zelf nog gekregen, dat mijn zonen inderdaad mij vragen kunnen stellen. Maar goed, het ging dus niet goed. Tot op een bepaald moment, wil ik u toch vertellen, omdat er wordt gesproken, nogmaals in de Bijbel, over dat je zoon het aan je vraagt. Hè. Tot op een gegeven moment zei ik tegen mijn oudste zoon Kees, die is genoemd naast zijn opa, net als ik. Ik zeg tegen hem, Kees, er is, wat je nog EO ronduit, ik zeg Kees, er is een conferentie in Dalfsen. Dat heette toen De Bron, nu heet dat Mooirivier, toen was het De Bron, van EO ronduit. Ik zeg, joh, er is tussen de leeftijd 16 en 25, zou je het leuk vinden om naartoe te gaan? Hij zegt, nee, dat zie ik niet zitten. Ik zeg, Kees, misschien kom je nog wel een leuke evangelische meid tegen. Waarop hij zei, pa, er zijn geen leuke evangelische meiden. Ik zeg, kijk eens naar je moeder. Maar ja, weet je, Ik zeg, Kees, moet je luisteren. Ik betaal die conferentie voor je. Ik breng je er naartoe met de auto. Ik betaal je trein terug en ik haal je op in een station in Amersfoort. Zei hij, oké, ik ga. Hij ging. Ik haal hem zondagmiddag op en hij komt aanlopen en ik zeg tegen hem, ik zeg, hoe was het? Hij zegt, was wel oké. Dat was dan een wonder. Serieus, hè? Tot nu toe was nooit wat, maar het was, ik zeg, ga nog een keer. Ja, hij zegt, misschien wel, zegt hij. Want in het najaar was er weer zo'n conferentie. In het najaar, ik hield het angstvallig in de gaten. Ik zeg, Kees, er is weer zo'n conferentie. Hij zegt, ik heb geen zin. Ik zeg, Kees, luister, ik stel die conferentie voor je, ik breng je er naartoe, ik betaal je trein en ik haal je op in Amersfoort. Hij zegt, ik ga. Die zondagmiddag haal ik hem op in Amersfoort en ik zie me zo aan aankomen en ik denk, hij gaat zitten, hij zegt, hi pa. Ik zeg, hoe was het? Hij zegt, ik zal het nog wel vertellen. We rijden naar huis en die zondagmiddag gaat God hem aanraken. Die zondagmiddag had hij een authentieke ontmoeting met God gehad, want hij had ooit gezegd, ik heb nog nooit wat van God ervaren. En hij zegt, Heer, laat hem wat van u ervaren. Maar dat deed God. En hoe? De jongen komt zo radicaal tot bekering. Dat was echt onvoorstelbaar. Hij begon een bidstond, heeft hij zo later zijn vrouw Nico ontmoet. Toen ging hij op zijn broer, Rian, af. Die kwam tot bekering. In mijn huis. Ik gooi, had leek 150 occulte cd's. Dat wist ik niet eens, weet je wel. Die met z'n weg ging naar een jongste broertje, toen naar Joël. En die kwam tot bekering. Weet je, en ik weet nog zo goed dat Peter Vlug senior ooit bij mij had gezegd, hij zegt, toen ik zei, want ik was een voorzitter van Stichting Christen, zegt Peter, ik stopte met mijn eigen kids geloven en ongeveer niet meer. Toen zei Peter, hij zegt, daar gaan, ken je Peter Vlug al eens van voor? Ja. Peter en Elze, hij zegt, Kees, daar gaan Elze en ik voor bidden. Nou, mijn ouders baden ervoor en gelukkig vele mensen. En ik zal nooit vergeten dat nadat mijn zonen van bekering waren gekomen, dat op een gegeven moment, ik was bij de opwekkingconferentie. En ik was daar en ik zat te praten met Peter en zo. En ik belde Joel en zegt, pa, ik ben op de opwekkingconferentie. Kunnen we elkaar hier ontmoeten? Ik zeg, ja, hartstikke leuk man. Dus we lopen naar dat, daarbij dat kruis. Weet je wel wat er staat bij die grote tent, zat dan zo'n kruis. Hè? En ik, Peter, ik zeg, dit is een van die zonen, want je had ze nooit gezien. Ik zeg, dit is een van die zonen waar je voor had gebeden. Kom mee. En daar, aan de voet van het kruis, ontmoeten Peter en Joel elkaar. Laten ze ook, wat een indrukwekkende man. Ik zeg, ja, inderdaad, weet je. En het was zoiets moois. Dus als jij nou hier zit, hè, het kan bijna niet anders, lieve mensen. Dat of je maakt het zelf met je kinderen of je kleinkinderen, of met familieleden, of wat dan ook. Dat je zegt, ik zou zo graag willen dat mijn zoon, nou, misschien, ik ga je geen, die vragen om een hand op te steken. Ik wil dit tegen jou zeggen. Hier staat iemand die kan getuigen dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Echt waar. En blijf bidden. Zeg maar, je verliest een hele generatie op kleinkinderen. God, laat geen bidden staan. Wij dienen de God die bij macht is. Oneindig veel meer te doen dan wij bidden. Echt beseffen. Dus die zoon. Leven wij zo dat onze zoon, onze dochter ons iets kan vragen. En dat is heel belangrijk. En die zoon vraagt op een agressieve manier. Hè? Wat betekent dat? En daar wil ik je echt mee bemoedigen. Lief. Als je denkt, ja maar dat kan niet. Ik heb gedacht, ik verlies mijn 3 zonen voor de eeuwigheid. God gaf genade. En weet je, en het blijft het gebed. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk. Hè? En ze zijn getrouwd. En onze 3 dochters zijn, schoondochters zijn, volgen de Heer. En fantastisch. Maar het blijft bidden. Het blijft smeken. Het blijft daarin. Nou, dat is wat ik wilde zeggen. Dat... En dan heb je ook die vrije wil. Hè? Dat je mag weten dat God inderdaad aan de ene kant het hart van die farao kan verharden. Dat hij zichzelf verhard heeft. En dat tegelijkertijd God ook kan harten van mensen kan openen. En dat ook doet. En daarom wil ik je daar echt mee bemoedigen. Dan het stuk, ik vind het zo mooi, wat we gelezen hebben in Jeremia. In Jeremia 46. Daar wordt gesproken over opnieuw dat Egypte, dat het geoordeeld wordt en opnieuw er een farao een negatieve rol speelt. Maar dat er ook staat, en dat hebben we gelezen in Jeremia 46, dat opnieuw wordt Israël aangesproken. U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob. Wees niet ontsteld, Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen. Uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn. En niemand zal hem schrik aanjagen. U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere, want ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidevolken waarheen ik u verdreven heb. Aan u echter zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden. Nou, dit is het woord waarbij je bij Jeremia ziet dat hij het één moment heeft over de terugkeer uit de 70-jarige ballingschap, die zou eindigen in 516 voor Christus. En dat hij ook aan de andere kant onmiddellijk verder kijkt. Soms veel verder. Dat is heel mooi van de Bijbelse profetie. Als je van de bergen zou houden, wat we net konden zien, ik zei, ja, is dat Groningen, Patagonië, begreep ik. De foto die we zagen van dat prachtige berglandschap. Als je in Zwitserland komt, en je rijdt voorbij Basel richting Berlijn. Je wil naar het Berner Oberland. Nou, kent iemand dat? Berner Oberland, Interlaken, ja. Sommigen kennen dat zeker. Eigen Mönch, Jungfrau. En je rijdt voorbij Bern. Als er bij ons altijd, wie ziet de eerste besneeuwde toppen? Ja, dat is je. Oh nee, dat is een wolk in de lucht. Hè? Maar dan zie je op een bepaald moment die bergen. En die bergen die liggen als een soort rechte lijn voor je. Maar in wezen zie je daar toppen waar kilometers tussen kunnen zitten. En van die ene berg, maar je ziet het eigenlijk, hè, en later kom je, oh wacht even, want die is nog veel verder weg. Bijbelse profetie richt zich heel vaak op de nabije toekomst, die einde van de balling van 70 jaar, maar kan zich dus ook richten zomaar in één klap verder naar geloof ik, de tijd waarin wij nu leven. Het onvoorstelbare, en dat blijf ik zeggen, dat vind ik zoiets moois, en daarom is het zo mooi om hier samen te zijn, dat God trouw is aan zijn woord, en het God van Jeremia, 2500 jaar later, zijn woorden in vervulling laat gaan. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Wat een bemoediging, als je misschien zelf wel eens twijfelt. Kijk naar Israël. Kijk wat er gebeurt. Ik sprak een tijdje geleden, een jonge man uit Katwijk, die tegen mij zei, opgevoed in de kerk en alles en zo, hij zegt, toen ik ook 18, 20 was, eigenlijk alles losgelaten, hij zegt, tot ik me ging realiseren wat God doet in Israël, laat zien dat geen van zijn woorden ter aarde valt en zal vallen. En wij zien het voor onze ogen gebeuren. Ik vind dat een prachtig iets. God brengt zijn volk thuis. En ik moet eraan denken dat ik denk, wat is dan onze rol? Ik weet dat ik een jaar of wat geleden, ja, ik zit regelmatig in Israël met reizen. Zit jij er nog, Paul?
Nee, na 12 jaar ben
ik. Slecht staan. Ja, okay. Mis je het? Of, echt nog, ja. Ik kan me voorstellen. Je hebt er mooie dingen gedaan, man. Jullie hebben er mooie dingen gedaan. Maar dan kom je daar en ik zal niet vergeten dat ik vertrok met een groep. Dus met toen van Hour of Power was dat. Ik was daar onverwacht, moest ik daar naartoe toe. En omdat iemand kon niet komen en toen zijn Hans en ik in plek ervan gegaan. Okay. En ik weet nog goed, wij stonden bij het vliegveld van Ben Gurion. En ik had aan Paula gevraagd, een van onze gidsen. Ik zei, joh, hoe zit het eigenlijk met die orthodoxe joden, met die lengte van die pijzen en die baard en zo. Toen zei ze, goeie vraag, ik weet niet wat het is. Dus ik weet, we stonden daar en op een bepaald moment, we staan daar dus voor de paspoortcontrole. Nou, dat kan al lang duren en spannend worden. En dat een mevrouw zegt, meneer, dan moet ik het vliegtuig persoonlijk tegenhouden, iemand van LL. U mag met uw groep op dat vliegtuig. Okay. We staan daar en we staan voor die paspoortcontrole en naast mij komt een orthodoxe jood te staan. En ik kijk hem zo eens aan, en het ging in het Engels, dus ik vraag aan hem, ik zeg, maak u eens wat vragen? Ja, zegt hij. Ik zeg, die pijes en die baard van u, hoe houdt u die eigenlijk op lengte? Een redelijk persoonlijke vraag is, toch? Ja. Waarop die man zegt, ah, zegt hij. Hij zegt, nou, hij zegt, ik behoor bij een groep, wij moeten dat op dezelfde lengte houden. Dus zo van, weet je wel, hupsakee. Is gewoon wat leuk. En weet je wat hij toen aan mij vroeg? Hij zegt, in het Engels zegt hij, sir, zegt hij, why are you not an anti-Semite? Waarom ben je geen antisemiet? Ik zeg, waarom vraag je dat aan? Hij zegt, ik kwam uit Bristol, hij zegt, meneer, je wil niet weten hoeveel haat wij nemen. Een aantal jaren terug, dus niet verbeterd ondertussen. Dus ik kijk hem aan, ik zeg, vertel dat ik geen antisemiet ben. Omdat ik als christen alles aan jou te danken heb. Omdat God via jullie en jou zijn woord aan ons gegeven heeft. Omdat de God van Abraham, Isaac, Jacob mijn God is. Omdat dit land aan jullie is gegeven. Omdat jullie het volk van God zijn. Die man kijkt me aan. Die begint eigenlijk te omhelzen. Die man zegt tegen mij, wauw, weet je wel. En we konden niet van elkaar afblijven. Okay. En zijn vrouw komt erbij. Mijn vrouw komt erbij. Die hebben een kinderwagen. En ik kijk erin, ik zie daar een wolk van een baby in liggen. Ik zeg, wie is dit dan? Hij zegt, dit is Saul, hè? Hij zegt, our first king. Ik zeg, de tol, want die lange, ja, zegt hij, die lange. En zij moesten een andere slurf in. En we hebben elkaar nog, hij kwam nog een keer terug en nog een keer omhelst. En toen wij te vliegen, had ik gevoeld dat God tegen hem zei, Kees, troost, mijn zoon. Weet je, Wij gunnen hen zo. Gods zegen. Kijk, tenslotte. We hebben gelezen het Brigitte, het nieuwe verbond uit Lucas. We hebben het gelezen. Het moment, ik vind het prachtig die combinatie trouwens van die drie schriftgedeelten. Het Pascha zal aanbreken. Het moment de herinnering. Dat God inderdaad als het bloed aan de deurposten was. De eerstgeborene zou sparen. En het prachtige beeld, hoe de Heer Jezus, Yeshua HaMashiach, dat vervuld heeft. En we zien, en Lucas geeft daar een heel bijzondere uitleg bij trouwens. Heel mooi, ook als je het zo bij elkaar brengt. En dat hij Petrus en Johannes erop uitstuurt en zegt, Ga heen, maak voor ons het Pasen gereed, zodat we het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem, waar wilt u dat wij het gereed maken? Ze hebben niet eens hun eigen woning daar in Jeruzalem. Hij zegt tegen hen, zie, als u de stad binnen gaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. En dit is wat er gaat gebeuren. Gods ingrijpen in deze hele situatie. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen. En de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd. De Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. En als je de maaltijd mag herdenken, besef dat hij dat vurig verlangt. Vurig verlangt. Want ik zeg je dat ik daar zeker niet meer van zal eten. Tot het vervuld is in het koninkrijk van God dat hij de drinkbeker genomen had. Gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder anderen. Want ik zeg je dat ik niet drinken zal, zei de Heer Jezus, van de vrucht van de wijn. Zodat het koninkrijk van God gekomen is en dan brood en dan dus de wijn. Ik wil eindigen met het volgende. Wij leven in een wereld waarin heel veel aan de hand is. Een wereld waarin ook het lijden er is. Het lijden van Gods kinderen. Ik vond het heel mooi, een van de zusters vanmorgen zei, ja, ik zie je wel eens op tv. En toen zei ze erbij, en toen hield ze mijn hand vast, toen zei ze, ik hoop zo dat Dolle van de Vechten zal genezen. En misschien dat je dat weet, de man van Family 7. Nou, Dolph is ook als een goede vriend. En toen wij die serie, die is uitgezonden over het thema beproevingen opnamen van het voorjaar, toen was nog niet bekend wat er met Dolph aan de hand was, dat hij zo ziek zou zijn. En ik was nog van de week de opname van een programma uitgelicht daarbij. En ik vroeg hoe gaat het? En ja, het is echt moeilijk. Het is echt, weet je, en we bidden en verlangen. Gods wonder. En als ik een man ken met een vurig geloof, is het Dolph van de Vechten. En zoals je hier zit, je allemaal ook je eigen verhaal, jongeren en ouderen. Dat je te maken hebt gekregen met het lijden. Dat er ook dingen gebeurd zijn, vrijwel zeker, die je niet snapte. Heer, maar u bent de Almachtige. Wij zien de situatie, ook moord en doodslag. Ongelooflijk, in Nederland nu ook weer. Men zegt van, er is een enorme aanslag, is er verijdeld. Wat is er aan de hand? Heet u, ik neem u tenslotte mee vandaag naar twee teksten. En het begint in Genesis. Er staat in Genesis hoofdstuk 3. Waar wij zien, en ik neem dat heel letterlijk wat daar gebeurt. Dus niet als een soort parabel. Maar dat het werkelijk geschiedenis dat daar is gebeurd. Er staat in Genesis hoofdstuk 3, vers 1. De slang die was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. God weet dat op de dag dat u daarvan heeft, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennen. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en zij at. Ze gaf ook tot wat aan haar man die bij haar was en hij had ervan. Mijn stelling is deze. Als mensen vragen, ook niet christenen, waar komt het kwaad vandaan? Als ik wel eens, waar volgens komt jou nou het kwaad? Als God liefde is, waar komt dan volgens jou het kwaad vandaan? Ja. Evolutie, survival of the fittest, come on. Ik heb dat wel, ik ook een andere godsdienst. Waar komt het kwaad vandaan? Boeddhisme, het is een illusie. Nou, dat is ook lekker. Waar komt het kwaad vandaan? Lieve mensen, pas weer uit Israël bleek dat men in verband met een bepaalde vorm van kanker iets nieuws had ontdekt. Wat genezing geeft. Men zegt, kijk, als wij nou de oorzaak van de ziekte kunnen ontdekken, stoffelijke ziekte of wat dan ook, dan als wij de oorzaak weten, dan hebben wij de mogelijkheden van een remedie, waar of niet? Geldt nog niet altijd, maar we moeten de oorzaak weten. Dus mensen, hier staat de oorzaak. He, wat de Bijbel zegt, lees ook in Romeinen, dat door de overtreding van één mens is de zonde in de wereld gekomen. En het begint met deze woorden, dat de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, lust voor het oog, begeerenswaardig, en dan staat er, en zij nam van zijn vrucht en zij at. En daar gebeurde. Nu neem ik u mee naar Matteüs hoofdstuk 26. En het gaat over hetzelfde als wat we gelezen hebben in Lucas 22, bij het avondmaal, dat wel zoemt het laatste avondmaal. Als ik kijk naar Matteüs hoofdstuk 26, dan staat er het volgende. Er wordt gesproken over Judas die er wel het brood nog zal nemen. Terwijl ze aten, vers 26, van Matteüs 26, 26. Terwijl ze aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet. Dit is mijn leven. Is het niet wonderlijk dat diezelfde woorden, die als het ware de ondergang van de mensheid hebben ingeluid, namelijk neemt en eet, door hem, door Yeshua Mashiach uitgesproken worden, als het einde daarvan, ook door te nemen en te eten. En daarom mogen wij zeggen dat wij naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten, op gerechtigheid zal wonen. Dat de wet, de Torah zal uitgaan van Jeruzalem. Dat de volken zullen optrekken. Maar het heeft te maken met nemen en eten. En daarom zijn wij burgers van een rijk in de hemelen. Omdat wij een Messias hebben die voor ons bidt en pleit. En dat hij terug zal komen. En daarom mogen we in een tijd waarin van alles gebeurt, staan en onze hoofden omhoog heffen. En zeggen, Heer, u komt. En u laat niet varen wat uw hand begonnen is. Amen.